Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Gelderland is volop bezig met onderzoek naar een explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk. Wat er gisteravond ontplofte is nog niet bekend, de schade valt mee en er is niemand gewond. Het gebouw is van de stichting Christenen voor Israël. Er worden lezingen gegeven en er worden Israëlische producten verkocht. Afgelopen tijd waren er diverse Israëlische en Joodse instellingen doelwit van brandstichting, explosies en bekladding. Zowel Iran als de Verenigde Staten is nog altijd op zoek naar een bemanningslid van een Amerikaanse straaljager. De F-15 zou gisteren boven Iran zijn neergeschoten door de Iraniërs. Eén bemanningslid is gered, de tweede wordt vermist. De Amerikanen voeren een operatie uit om hem in veiligheid te brengen. Iran wil de Amerikaan in handen krijgen en looft tienduizenden dollars beloning uit voor wie hem vindt. Een ander Amerikaanse militair vliegtuig, een A-10, stortte gisteren neer in de Perzische Golf. Volgens Amerikaanse media werd de piloot gered. Het aantal aanvallen van wolven op vee lijkt na een aantal jaren wat te dalen. In het eerste kwartaal waren er 255 meldingen. Een jaar geleden waren het er 385, meldt het ANP. Een duidelijke verklaring voor de daling is er niet, maar mogelijk hebben boeren meer maatregelen genomen om hun vee te beschermen. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van subsidieregelingen van de provincies. Meer boeren hebben zo'n subsidie aangevraagd. Dan nog het weer, zon en wolken. Vanmiddag meer bewolking en wat lichte regen. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
Goedemorgen luisteraars, en waar gaan wij het in RTV Magazine over hebben? In het eerste uur gaan we het hebben over 75 jaar veilig verkeer in Katwijk. Gemeente en onderwijs bundelen hun krachten, daarvoor komt meneer wethouder Zoetendaal in de studio. Hotel Noordzee sluit volgend jaar de deuren, dat is definitief. Hoe komt het, wat gaan ze eraan doen en wat zijn de mogelijkheden? En heropening museum Spinoza Huis, dat staat in Rijnsburg. En daarvoor komt Han de Ruiter in de studio en gaan we eens eventjes kijken wat daarvan het belang is. Ja, volgende week 8 april komt de koning langs om te kijken naar die opening. Broers lopen de marathon voor KWF. Dat is in tweede uur. De Peuk in Valkenburg. Eens kijken hoe het daarmee staat. Daarvoor spreken we met Willem de Wit. Onderzoek naar de gekke logger. Ja, de boot. Weten we inmiddels ook. En ik was nog niet helemaal op de hoogte. Excuus voor ons Katwijkers die weten, heel goed weten wat een logger is. We gaan dat allemaal horen in het tweede uur. En nu eerst muziek.
Ever found out about you? Bryan Adams met A Run To You. En dat bracht de tijd op 6:10. Je luistert naar RTV Magazine. De afdeling Katwijk van Veilig Verkeer Nederland bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar. En al die tijd zetten de vrijwilligers zich in voor veiliger verkeer in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ja, wat doen ze precies en wat staat er op het programma in dit jubileumjaar? Daarover spreek ik met Alinda Wolthuis. Zij is secretaris van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Katwijk. Goedemorgen, Alinda.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het?
Wat zeg je?
Hoe is het?
Ja, met mij prima. Ik verstond hoe is het, maar je zei waarschijnlijk zo is het.
Nee, ik zei hoe is het?
Ja,
nee,
het is
goedemorgen.
Het is hier prima. Ik hoop bij jou ook. Fijn om je in de uitzending te hebben. Ja, 75 jaar Veilig Verkeer Nederland-Katwijk. Dat is een mooie mijlpaal. Hoe is dat ooit begonnen hier?
Nou, we zijn eigenlijk in 1951 begonnen met een afdeling in Katwijk. In 1957 is daar de afdeling Valkenburg opgericht en in 1987 de afdeling Rijnsburg. En in 2006 zijn die gefuseerd en hebben we voor de hele gemeente Katwijk hebben we één veilig verkeerafdeling. Dus dat betekent dat we vanaf 1951 gerekend 75 jaar bestaan dit jaar.
Ja, een mooie mijlpaal. Wat zijn vandaag de dag dan de belangrijkste activiteiten van jullie afdeling? Want eerlijk gezegd wist ik niet dat Veilig Verkeer Nederland, behalve de landelijke vereniging, ook nog allerlei lokale afdelingen heeft. Of is Katwijk daarin uniek?
Nee, Katwijk is niet uniek. De landelijke paraplu van Veilig Verkeer Nederland, daaronder vallen verschillende gemeenten die allemaal een eigen afdeling hebben. En die allemaal hun eigen pakket aan activiteiten uitvoeren. En als ik dan naar Katwijk kijk, dan zou u ons kunnen kennen van de verkeersexamens die we elk jaar doen. Want daar doen ieder jaar iets van 800 basisscholieren aan mee. We doen dode hoektrainingen voor basisscholieren. Dat zijn er ook 800 ongeveer, ruim 800. We doen fietsbelichtingscontroles samen met sportverenigingen. Dat zijn er ook meer dan 1000. Scootmobiel voor mensen die een scootmobiel rijden. Dat zijn er ieder jaar zo'n 50 ongeveer. Senior automobilisten hebben we opfriscursussen voor. Dat doen ieder jaar zo'n 75, 80, soms 90 mensen aan mee. De scholen zijn weer begonnen. De spandoeken kent u misschien van ons.
Zeker.
En dan hebben we ook nog cursussen voor nieuwe Nederlanders die voor het eerst aan het verkeer deelnemen. Voor Oekraïners, voor dat soort groepen die niet zo bekend zijn met de verkeerssituatie in onze gemeente. En we adviseren de gemeente Katwijk over infrastructuur en over gedragscampagnes. Dat is ook nodig. Want in Katwijk zijn ieder jaar zo'n 300 ongelukken. En daarbij komen toch 150 mensen raken daarbij gewond ongeveer. Dus we kunnen er niet mee opbouwen. We moeten door.
Ja, het zijn er 150 te veel, hè, zou je kunnen zeggen.
Zeker. Ja, en soms ook nog met dodelijke afloop. En dat is natuurlijk helemaal tragisch.
Ja, zeker, zeker. Het is een heel pakket wat je daar opnoemt. We lopen er even doorheen. Die verkeersexamens voor kinderen. Volgens mij is dat in groep 7 of in groep 8 daaromtrent. Nou, of al eerder?
Klopt, groep 7 is dat. Ze doen dan theorie op school en de praktijk. Dan doen we fietsen een rondje door de gemeente. En dan hebben we meer dan 100 vrijwilligers die posten bemannen in de gemeente. En je kunt ze dan zien. Vorige week was het in Katwijk, voor Katwijk en Valkenburg. En afgelopen woensdag was het in Rijnsburg. En dan zie je van die treintjes scholieren, zie je met van die oranje hesjes aan, van controlepunt naar controlepunt fietsen. En dan kijken we of ze zich goed gedragen in het verkeer.
Ja,
en kijken ook of het fietsen goed.
Ja, dan vraag ik me wel eens af. Van die leerlingen, zijn er dan ook nog wel eens leerlingen die zakken voor dat examen, tussen aanhalingstekens?
Zeker, ja, komt voor. Ja. Vaak krijgen ze dan een herkansing of er wordt overlegd met de scholen. En dan kijken we wat we alsnog kunnen doen.
Oh, dan mogen ze nog een keer.
Voor deze leerlingen.
Ja, oké.
Okay. Het doel is natuurlijk dat ze uiteindelijk bekwaam worden in het verkeer. En als daar een herkansing voor nodig is, waarbij ze kunnen laten zien dat ze inmiddels beter fietsen, dan is dat natuurlijk heel goed. om dat aan te bieden.
Ja, die dode hoeklessen, die vond ik wel heel erg spannend. Want we horen wel eens in de berichtgeving dat het daar vreselijk mis kan gaan in die dode hoek. Dat is echt een probleem op zich, hè? Aan de ene kant is het natuurlijk een verantwoordelijkheid voor de vrachtwagenchauffeur. Even voor de duidelijkheid, dat is een stuk aan de rechterkant van de vrachtwagen die de chauffeur niet goed kan zien. Dat is toch die dode hoek?
Ja, dat klopt. En ja. Vrachtauto's, maar ook bussen, tractoren, eigenlijk alle grote objecten in het verkeer, die hebben zo'n dode hoek. Bij een vrachtauto kunnen er soms wel 60 fietsen in. Zo groot is zo'n dode hoek.
Okay, ja.
Daar wordt heel veel aan gedaan, ook door de chauffeurs. Want het is natuurlijk een ultieme nachtmerrie als je een mens
over het hoofd ziet,
komt en daar een ongeluk heeft. Want in de helft van de gevallen is zo'n ongeluk dodelijk. Dus dat is iets wat je heel graag wilt voorkomen. En daarom werken we samen ook met vaste transportbedrijven zoals Beuk Touring Cars en Jonge Neel en Postmessierbestrating en De Ruiter in Rijnsburg. En die zetten dan een vrachtauto neer, zodat de leerlingen ook aan hun lijf kunnen ervaren wat een dode hoek is. Nou, die vrachtauto's, ja, die zijn aan alle kanten voorzien van spiegels en vaak ook camerasystemen. Maar een chauffeur kan niet alles in de gaten houden. Dus als een leerling een verkeerde actie inzet, ja, dat is helaas niet altijd te voorkomen. Ik moet zeggen, het is wel zeldzaam. Maar als zo'n ongeluk zich voordoet, dan is de afloop vaak dodelijk.
Ja, ja, vreselijk. Ja. Ja, ik blijf altijd flink uit de buurt als een vrachtwagen manoeuvres aan het maken is. Vooruit, achteruit, insteken. Je kan er maar beter ver weg blijven en oogcontact maken, hè, met die chauffeur. Maar dan sta ik stil aan de zijkant. Ja, jullie, je noemde ook fietsverlichting. Ik heb het idee met de komst van de elektrische fiets dat probleem een stuk minder is dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden.
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Maar wat ik wel weet is dat we vorig jaar meer dan 1000 fietsen hebben gecontroleerd. En dan een kwart daarvan gewoon een mankement vertoonde. Dus het komt nog echt te veel voor.
Ja.
En daarom werken we daarbij ook samen met sportverenigingen. Dat gaat dan vaak om jeugdleden. Die in het donker zelfstandig naar de sportvereniging komen. Sportertjes tussen de 12 en de 16 jaar zo'n beetje. Dat is daar de doelgroep. Soms worden ze overvallen door het feit dat het weer donker is. Eerder donker is en dan is hun fiets nog niet helemaal op orde. Maar sportverenigingen die nemen daar ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in. En die zeggen van ja, de kinderen die bij ons komen sporten, die moeten ook weer veilig thuiskomen. Nou, dus dan doen wij die controles samen met een aantal sportverenigingen. En helaas moeten we dan constateren dat een kwart daarvan nog mankementen vertoont. Dus ook in het huidige tijdperk met elektrische fietsen, fatbikes, zijn nog veel fietsen niet op orde.
Niet goed verlicht, ja, oké. Okay. Dat is een duidelijk aandachtspunt. Gelukkig qua licht, 's avonds zitten we nu weer in het goede seizoen. Dus alle tijd om daar actie op te ondernemen met het komende najaar weer in het verschiet. Voor de ouderen doen jullie ook een aantal dingen. Scootmobielcursussen las ik. En ja, senioren opfriscursussen. Dat gaat dan over autorijden.
Ja. De opfriscursus voor automobilisten, dat is een dag in oktober. Dan kun je een oogcontrole doen, een orencontrole. Je krijgt een grote theoriecursus. Want vaak hebben de mensen al heel lang geleden hun theorie gedaan en gehaald. En is het echt wel nodig om die kennis weer even op te frissen. En je gaat een rondje maken in je eigen auto onder begeleiding van een ervaren rijinstructeur. En die gaat je dan precies vertellen van, nou, hier moet je dit doen, daar moet je dat doen, let hier nog even op, let daar nog even op. Ze krijgen dus echt tips in hun eigen woonomgeving, want het zijn meest mensen die uit onze eigen gemeente komen die daaraan deelnemen. Waar de knelpunten liggen en waar ze zelf nog even op moeten letten. En ze voelen zich dan ook een stuk veiliger en vertrouwder als ze weer de weg op gaan.
Ja, en het is niet zo als je een aantal minpunten op die test hebt, dat je dan je rijbewijs moet inleveren. Hè? Laten we daar duidelijk uit.
Nee, daar gaan wij helemaal niet over. Nee, absoluut niet. Nee.
Okay.
Nee, het is echt het is vaak ook gewoon een hele gezellige dag voor de mensen. Want ze zien allemaal mensen van hun eigen leeftijd die hetzelfde ondergaan.
Ja. Dus. Laatste vraag. Laatste vraag, ja, want de tijd is onverbiddelijk. Jullie zitten in jubileumjaar. Eigenlijk twee vragen. Zijn er nog speciale activiteiten in het kader van dat jubileum? En je vertelde ook dat jullie met de gemeente regelmatig contact hebben. En vind jij dat de gemeente voldoende naar jullie tips en adviezen luistert? Ja,
dat is de vraag om met die laatste te beginnen. Er is heel goed overleg en daar zit ook de Fietsersbond bij. Dus we doen dat heel regelmatig. Ik ben dat zelf niet, dus ik kan daar ook niet zoveel over vertellen. Ik weet dat de gemeente er serieus mee bezig is. Maar ja, als Veilig Verkeer Nederland en als ik dan constateer dat er nog 300 ongelukken gebeuren, denk ik, het kan altijd beter.
Nog veel te doen, hè?
Ja, okay. Maar daar zijn we natuurlijk ook allemaal zelf bij. Hè? En dat is niet alleen dat ligt niet alleen bij ons of bij de gemeente. Iedereen die de weg op gaat, moet gewoon goed uitkijken en zich goed gedragen in het verkeer.
Ja.
Dus ja, dat is wat dat betreft. En ja, het kan altijd beter, maar op zich denk ik dat we heel goed bezig zijn met z'n allen. En om uw andere vraag te beantwoorden, in ons jubileumjaar, ja, we gaan een tekenwedstrijd doen met basisscholen. Die mogen een tekening wedstrijd doen eigenlijk, waarbij ze een tekening maken over hoe zij de veiligheid in het verkeer rond hun school ervaren. Die drukken wij dan af op spandoeken voor ze. En die krijgen ze dan als school. Dan kunnen ze extra aandacht vragen voor verkeersveiligheid. We zijn met reissimulatoren aanwezig bij de SAR-dag in Katwijk. De Search and Rescue-dag. En we gaan ook in Rijnsburg op de Paardenmarkt staan. En ik heb net gehoord dat we ook in Katwijk binnen nog een activiteit op touw gaan zetten. En ons hoogtepunt wordt natuurlijk het diner 30 oktober voor onze vrijwilligers. Van vroeger en van nu. Want, nou ja, u heeft me al in het begin horen zeggen dat bij de verkeersexamens meer dan 100 mensen betrokken zijn. Maar we kunnen al die activiteiten alleen maar doen omdat er zoveel mensen bijdragen aan veilig verkeer in deze gemeente. En dat zijn ouders en grootouders, maar dat zijn vooral ook de mensen in de werkgroepen. Dat zijn de bedrijven en de organisaties waar we mee samenwerken. En die willen we heel graag gewoon een mooi diner aanbieden op 30 oktober. Dus als er nog mensen zijn die zeggen van daar mag die en die niet ontbreken, meld je alsjeblieft even aan, want wij weten ook niet alles. En als er nog mensen zijn die zeggen van we willen graag meedoen bij activiteiten, we willen in een werkgroep van jullie zitten of in het bestuur, ook van harte welkom.
Okay.
Neem even contact op.
Alinda Wolthuis, dankjewel dat je bij ons in de uitzending wilde komen. Secretaris bij Veilig Verkeer Nederland Katwijk. Straks, en dat is na het komende muziekje, wethouder Soetendal. Is hij nog wethouder na de verkiezingen? Ja, volgens mij wel. In ieder geval is hij hier en gaat met Jan de Bruin in gesprek over gemeente en onderwijs. Die bundelen namelijk hun krachten. En wat dat precies inhoudt, dat ga je zo meteen horen.
Now the wind has changed. Inderdaad, Elton John met The Border Song. Dus Jan, wie heb jij bij je zitten?
Ja, wij zijn, gaan in gesprek voor het onderwerp. Een pracht van een onderwerp trouwens. Een niet onbelangrijk onderwerp. En wij hebben in de studio...
Emiel Zoetendal.
Wethouder van de gemeente Katwijk.
Zorg en welzijn.
Zorg, onder andere. En bij jou zit het onderwerp jeugd ertussen.
Ja.
En school.
Ja.
En we hebben het natuurlijk over, en hebben een heel stuk in de krant ook gestaan, over dat de gemeente gaat samenwerken met de scholen om het bundelen de krachten om dat dingen te verbeteren. Vertel eens. Vertel
maar. Ja, wij hebben onlangs de Katwijkse educatieve agenda 2026-2029 met elkaar vastgesteld. Met elkaar bedoel ik de gemeente, de scholen en de kinderopvang in de gemeente Katwijk. En waarom? Omdat, opgroeien is een vraagstuk. Opgroeien van kinderen en ontwikkelen van kinderen is een vraagstuk waar we het in deze samenleving eigenlijk niet zo vaak over hebben.
Ja, daar moeten we het toch eens wat vaker over gaan hebben. Dat,
We hebben het hier heel vaak over bruggen, wegen, afsluitingen. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk weer.
Ja, dat is tijdelijk. En dan gaan we weer door.
Dat is tijdelijk, maar de kern van onze samenleving... Ik zou bijna zeggen, dat begint op school. Daar wordt het fundament.
Nee, ik ga je tegenspreken. Sorry dat ik je onderbreek ook, want dat ik bij de kern van de samenleving zit thuis...
Ja, maar
ik kan de kinderen geboren worden, opvoeding.
Ik was ook nog in klas.
Ja, dat snap ik. Ik moet het toch, ja, ik wil het begint bij de geboorte en dan...
Nee, kijk...
Ja, sorry dat ik je onderbreek.
Nee, kijk, wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Hè? Kijk, opgroeien begint niet alleen en ontwikkeling begint niet alleen op school. Het is onderdeel van de gemeenschap en de school speelt daar een rol.
Precies.
Ja. Kijk, en het begint bij het gezin en ook bij de sportclub en met vrienden. Dus het is een scala van contacten die met elkaar de gemeenschap vormen. Maar de school speelt daar wel een niet onbelangrijke rol bij.
Heel belangrijk. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op school.
Alleen wat je wel ziet is dat kinderen in deze tijd en ook ouders soms moeite hebben om... die ontwikkeling en dat opgroeien met elkaar op een goede manier ook mee te maken. Opgroeien is in deze tijd best wel ingewikkeld. En ja, we hebben ook een samenleving of een maatschappij die veel verwacht van onze kinderen. Soms denk ik wel eens misschien wel te veel. En dat betekent, omdat die druk langs allerlei invalshoeken op die kinderen en op die gezinnen ligt... dat je met elkaar moet kijken van hoe zorg je er nou voor dat kinderen voldoende kansrijk opgroeien, zich goed kunnen ontwikkelen op school, maar ook uiteindelijk later, als ze 17, 18 zijn, de richting werk. En dat is eigenlijk een route die, nou ja, zoals wij ook in die Katwijkse educatieve agenda hebben aangegeven, die loopt van 0 tot 27.
Van 0 tot 27?
Ja.
Nou heb ik weer ergens een stuk gelezen dat je pas bij je 24e jaar, en dat pas helemaal vermaakte, dat die eigenlijk dan pas klaar zijn. Waarom van 0 tot 7? Ik zou zeggen van 0 tot 24, maar nou, waarom nou ja, 27?
Nou ja, omdat dat komt ook omdat het Rijk onlangs nieuwe wetgeving heeft aangenomen. Omdat als je eenmaal 18 bent en je komt van het voortgezet onderwijs af, dan hebben best wel veel jongeren, die vinden het nog wel moeilijk om de goede route te vinden. Richting werk, richting duurzaam werk, stage. Dat weten we allemaal. En daarvan heeft het Rijk gezegd van ook die laatste stap. Want niet iedereen op die leeftijd is al voldoende zelfredzaam en is voldoende zelfstandig. Ook die laatste stap hebben kinderen, jongeren in dat geval, ondersteuning nodig. En dat regelt die wet en regelgeving. En daar heb je als gemeenten ook aan te voldoen. Dus vandaar
de gemeente heeft een taak tot en met de jongeren van 27.
Ja, ja.
Nou wil ik het. Nou denk ik dat we heel veel op ons kiezen nemen om al die leeftijdsklassen langs elkaar te hebben. Dat is veel te veel. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is een persoonlijke mening. Sorry luisteraars, ik ben hier niet voor de persoonlijke meningen. Maar ik denk zelf dat de kinderen die op de basisschool zitten, dat die, dat die krijgen ook veel te weinig om alleen al die basisontwikkelingen goed door te maken. Jullie hebben je geconcentreerd eigenlijk op het voortgezet onderwijs.
Nee hoor. Nee, zeker niet. Ik zei al, het is die Katwijkse educatieve agenda is, dat zijn gemeenschappelijke afspraken die we als gemeente, scholen, basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang met elkaar hebben gemaakt. En je wil natuurlijk graag dat kinderen op school, zodra ze naar school kunnen, al een goede start maken. Sommige kinderen die een start maken op de basisschool, die hebben soms een achterstand. Dus dan probeer je daar al, bijvoorbeeld met voor- en vroegschoolse educatie, kinderen die een dergelijke achterstand hebben, daar al op te pakken. En te kijken, uiteraard samen met de ouders, wat nodig is voor dat kind, zodat het kind op het moment dat het wel naar de basisschool gaat, dat het dan ook een goede start kan maken. Dus het zit in al die jaren dat een kind onderwijs volgt, ook als het gaat om de overgangen van kinderopvang naar basisschool, van basisschool naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar werk. Die overgangen zijn voor kinderen ook vaak heel ingewikkeld.
Die leeftijd is al heel ingewikkeld.
Ja.
12, 13, 13 jaar ga je volgens mij, ben je 13 als je ongeveer naar het voortgezet onderwijs gaat. Cruciale leeftijd, die 13.
Ja, cruciale leeftijd. En juist dan heb je ook die ondersteuning nodig. En juist dan moet je met elkaar kijken, wat heeft een kind in die specifieke situatie dan nodig? En daar moet die samenwerking zich ook op richten.
Hoe gaat zich dat, als ik dan zeg, wat is het dan concreet wat er gaat gebeuren? Gaat daar een ambtenaar zich mee bemoeien? Gaat daar iemand van een welzijnsorganisatie mee bemoeien? Ja, gaat een psycholoog zich daarmee bemoeien? Hoe gaan we dat? Want we hebben steeds minder mensen. Deskundige mensen misschien ook steeds minder?
Nou ja, kijk, als het. Laat ik een voorbeeld geven. Dan ga ik het even, zeg maar, richting jongeren. Op enig moment heb je de leeftijd dat je, zeker kinderen die op het MBO zitten, die willen niet alleen leren, maar ook doen.
Ja, heel belangrijk.
Dus daar moet je ook met de ondernemers in de gemeente Katwijk kijken van wat hebben ondernemers nou nodig? En wat zouden leerlingen kunnen doen? Dus dat wat je dan zou creëren, en dat gebeurt natuurlijk al in de gemeente Katwijk, is dat je een leeromgeving creëert voor mbo-leerlingen, deels op school, deels bij een echte werkgever, op de werkvloer. Zodat je ziet en ervaart wat het is. Zodat je ook kan zeggen van, god, dat werk is eigenlijk hartstikke leuk. Dat soort verbindingen heel concreet maken, stages heel concreet maken, dat helpt om weg te blijven uit alleen maar de hele mooie woorden. Dus je moet het heel concreet maken. En dit is een voorbeeld daarvan.
Kijk, en dan krijg je dus iets concreet. Maar daar moet dus wel, moet daar dan geld heen?
Nou, daar moet vooral, geld. Voor een deel natuurlijk wel. Maar het is ook, hoe kun je elkaar daarin zo goed mogelijk ondersteunen? Kijk, en dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met geld, hè? Denk ik dan.
Nee. Dus dit onderwerp is denk ik toch wel een dusdanig onderwerp dat wij daar nog wel eens een keer extra over gaan praten. Want ik zei al tot 27 en al die verschillende onderdelen die erin zijn, de basisschool, de geboorte al dat stukje, dus kinderopvang, basisschool erachteraan. Voortgezet onderwijs erachteraan. En dan nog eens een keer dat stukje naar werk. Nou, ik nodig je uit om daar nog wel eens een keer op terug te komen.
Nou kijk, het is buitengewoon ambitieus wat we hebben opgeschreven. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar dit is wel het fundament van onze samenleving.
Dat denk ik ook.
En het voordeel van de afspraken die we hier in de gemeente Katwijk hebben gemaakt is dat we met elkaar ook die samenwerking gewoon goed vinden. En dat is niet overal hetzelfde hier in de regio. Dus nee. Die kracht van Katwijk, die hebben we. Dat is ons voordeel.
En we zijn een sterke samenleving, want er is heel veel vrijwilligerswerk. Dus er zijn ook wel misschien mensen die mee willen helpen, die wat ouder zijn en toch mee willen helpen om daar een plek in te hebben. Om te zeggen van nou, ik wil wel een dagje daarin besteden als vrijwilliger om te zorgen dat ik daar een beetje hulp kan bieden.
Dat is ook de gemeente Katwijk.
Dat is ook de gemeente Katwijk. Dankjewel, Emiel, voor jouw komst naar de studio. En ik hoop elkaar nog meer te spreken over dit onderwerp. Dan gaan wij naar muziek.
Orbison met Only the Lonely. En daarmee werd het 6 minuten over 11:30. Je luistert naar RTV Magazine. We gaan het hebben over Hotel Noordzee. Het hotel aan de Katwijkse boulevard is al generaties lang een vertrouwd gezicht voor inwoners en toeristen. Maar aan dat hoofdstuk komt waarschijnlijk een einde. Het hotel blijft nog open tot 1 oktober 2027. Dus nog een anderhalf jaar. En het wordt daarna gesloopt. Wat betekent dat voor het personeel, de gasten en de toekomst van deze iconische plek. Daarover praat ik met Marianne Krijgsman van Hotel Noordzee. Goedemorgen, Marianne.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, je zei me net al, ik ben niet de eigenaar van het pand. Hoe zit dat precies?
Nou, hoe zit het precies? De eigenaars waren de familie Kruijten. Die hebben het laten bouwen. En daar is het generaties door gerund. Zowel het gebouw als de exploitatie. De eigenaren die wilden het verkopen. Het stond al enige jaren te koop. Uiteindelijk heeft Peter Hoek het gebouw gekocht. Wij kennen elkaar. En hij wist ook dat ik interesse had om het te exploiteren. Zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen. En hij heeft gezegd, wil jij dan de exploitatie op je nemen? Ja. Nou, dat is niet een rare vraag, want ik heb al een hotel in Katwijk. Dus ik werk al 20 jaar als hotelier. En ik had zeker veel interesse, want zoals je net al zei bij je inleiding, het is een iconisch gebouw. Het ligt aan de boulevard. Het heeft kamers met frontaal zeezicht. Het heeft een prachtig panoramarestaurant. En ik denk, nou, dat is een mooie kans om te gaan exploiteren. Ik was er ook echt en ben er heel erg trots op dat ik dat mocht gaan doen.
Ja. En welk jaartal zitten we dan ongeveer?
Zitten we 2,5 jaar geleden.
Dus 2023, 2024 zo?
Klopt. Ja. Nou, we hebben destijds stevige afspraken met elkaar gemaakt. Ik zou 2 jaar lang het gebouw huren. Met een doorloop 20 jaar na de renovatie. Dat is eigenlijk een hele normale periode in de horeca. Mm-hmm. Want je gaat investeren als exploitant. Dus je gaat er echt wel veel geld in pompen. En dan moet je ook niet het gevoel hebben, over 5 jaar sta ik op straat. Dus zo'n langdurig contract is eigenlijk heel normaal.
Ja.
Er zou een knip zijn van 1 jaar. Daar zit natuurlijk altijd wel wat rek in. En daarna zou ik dan weer aantreden met het eigen vaste team. Om dan het nieuwe Hotel Noordzee weer te gaan exploiteren, in de markt te zetten.
Maar dat plan was gebaseerd op het huidige gebouw?
Huidige gebouw en renovatie van het huidige gebouw. Nou, ik ben erin getrokken. Het team van het oude Hotel Noordzee is eigenlijk samen met mij in zee gegaan. We zijn gestart. We hebben de exploitatie natuurlijk overgenomen. Dus alle lopende contracten bijvoorbeeld met tour operators en dat soort zaken. En we zijn aan de gang gegaan in Hotel Noordzee. En ja, dan merk je natuurlijk meteen al de beperkingen van een oud gebouw. Een niet geïsoleerd gebouw.
Want dit gebouw is uit
1953. Het is naoorlogs. En daar hadden ze natuurlijk ook al niet echt de beste bouwmaterialen meer. Want er was toen ook schaarste.
Ja.
Maar goed, de 2 jaar die waren bijna voorbij. En er was een hard deadline dat op 14 december 2025... dus zeg maar afgelopen december, gestart zou moeten worden met de renovatie. We waren bezig met het personeel te detacheren, want ik wilde heel graag het oude team zeg maar weer mee verder gaan. Maar ja, er waren ook wel geluiden van, ja jongens, we weten eigenlijk niet of dit gebouw wel geschikt is voor renovatie.
Dat
en zo, dat was hoe het is gegaan.
Oké. En is het gebouw nog geschikt voor renovatie?
Ja,
ja en
ga ik heel eerlijk zijn. Als gebruiker, dus ik ben eigenlijk de huurder van het hotel. Mm-hmm. Wij zien zoveel beperkingen dat ik ook eigenlijk zeg, nee, het is niet. Alles is geschikt voor renovatie, maar dan is het ook maar net. Je gaat natuurlijk een kostenbatenanalyse maken.
Ja.
En er zijn 2 onafhankelijke bouwbedrijven op bezoek geweest. Die heb ik ook persoonlijk rondgeleid. Dus ik heb me echt wel gezien en mee bemoeid. En die zeiden eigenlijk onafhankelijk van elkaar, ja mensen, renovatie kan natuurlijk altijd. Maar het is eigenlijk een nieuw hart in een dode patiënt zetten. Om het even maar zo heel cru te zeggen. Dus dat het zich aftekende dat zo'n renovatie wel heel lastig zou gaan worden, dat zag ik ook eigenlijk wel aankomen in oktober. Maar ja, eind oktober zei dan de echte eigenaar van, ja, we gaan het niet renoveren. Op basis van de informatie die we nu hebben gekregen, we gaan het afbreken en een nieuw hotel eigenlijk plaatsen. En kijk, so far so good. Ik denk dat we in die zin ook heel erg met elkaar opliepen, de gebouweigenaar en ik. Maar voor de, zeg maar, de volgende 20 jaar is dat dan toch heel erg lastig, omdat ook de gebouweigenaar gewoon niet weet wat hij terug gaat zetten.
Aha.
En ik weet dan niet wat ik ga huren. Natuurlijk zijn er ook wel plannen met mij gedeeld. Of één van de plannen, want er zijn meerdere varianten. En daarvan zei ik ook over, ja mensen, vanuit het oogpunt van de exploitant, van mij dus als huurder, ja, zou je dit niet moeten doen? Ik denk dat Hotel Noordzee gewoon echt een hotel moet blijven met ook alle faciliteiten die het nu heeft. Dus met een restaurant met zeezicht en een terras op de begane grond. Kamers met frontaal zeezicht. Dus dat je echt ook op je balkon over de Noordzee uit kunt kijken.
Ja, waar ik dan nu benieuwd naar ben, die nieuwe plannen of de opties die er zijn, die voldoen daar dus kennelijk niet allemaal aan. Want is het überhaupt wel zeker dat er op die plek weer een hotel gebouwd gaat worden?
Ik denk dat het wel zeker is dat er op die plek sowieso een hotelfunctie komt. Want uiteindelijk heeft het natuurlijk een bestemmingsplan het laatste woord.
Ja.
En het is echt niet makkelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Dus in die zin denk ik ja, dat er wel een hotel komt. Maar ik denk niet, gezien ook het kostenplaatje, dat het een hotel wordt zoals het er nu uitziet. En dat is echt aan de eigenaar en de gemeente. Uiteindelijk zijn dat de twee partijen die met elkaar moeten gaan stoeien. En ik als exploitant, ja.
Is dat min of meer aan de zijlijn? Ja, kun je het zo zeggen?
Ja, zeker. Ja.
Het pand gaat gesloopt worden. Is dat al 100% zeker? Oktober 2027 las ik in de stukken.
Nou, in ieder geval zijn wij natuurlijk met elkaar om de tafel gegaan. Want in feite hadden we kunnen zeggen, oké, 14 december is een harde deadline. Hier zijn de sleutels. We zijn er. Jullie gaan niet renoveren. Dus in die zin is er ook een contractbreuk.
Ja.
Kijk, dat gaat natuurlijk op zo'n moment echt niet zachtzinnig naar elkaar toe. Maar er is wel wederzijds begrip. En we zijn eruit gekomen met elkaar. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en veel praatsessies gehad van hoe gaan we dit nu doen. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat ik nog 1,5 jaar, ja, toen dan 20 maanden doorexploiteer. Zodat iedereen de tijd heeft. Ik de tijd heb om voor mijn vaste team een ander plekje te gaan zoeken. Zij de tijd hebben om nieuwbouwplannen te gaan doorakkeren en met de gemeente in conclaaf te gaan van wat kunnen we wel. Zodat er in ieder geval een softe afbouw is.
Ja.
Want ja, er is eigenlijk voor mij nog een derde heel belangrijk punt. Dat is het toerisme in Katwijk.
Ja.
En dan gedenkend dat zo'n iconisch gebouw aan de boulevard verdwijnt. Eigenlijk, zonder mijn collega's goed te doen, het is het enige iconische echte hotel aan de boulevard.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook Zee en Duin, dat zit aan de Noordboulevard. Er zijn ook diverse B&B's aan de boulevard. Maar die hebben toch niet de grandeur van Hotel Noordzee.
Nee,
met
nee.
Een mooi restaurant en
kamers. We hadden het er net in het voorgesprek al even over. Als je toerist bent in Katwijk en je komt weer naar Katwijk toe, je ziet het Hotel Noordzee, dan weet je, ik ben er.
Ik ben er, ja.
Dat gaat dus verdwijnen.
Bovendien is echt Noordzee ook midden in Katwijkse samenleving. Het is niet een toeristisch iets waar alleen maar toeristen op bezoek komen. Want er wordt getrouwd, er worden diners gegeven. Nu tot op het nog steeds. Mensen komen er koffie drinken, mensen komen er lunchen of dineren. En met storm halen we de vlaggen naar beneden, omdat het veiliger is. Maar zodra het rustig weer is, dan gaan al buren en buurbewoners bellen van, oh, kunnen de vlaggen er weer op, want het is zo kaal.
Oh, echt? Ja. Ja. Oh,
dat is wel echt hartverwarmend in ieder geval.
Wij blijven het als RTV Magazine in ieder geval volgen wat het komende 1,5 jaar en daarna gaat gebeuren.
Dankjewel. Ik schuif graag aan als het nodig is.
Ja, nou, zijn er dingen te melden, neem vooral contact met ons op. Marianne Krijsman, dankjewel.
Graag gedaan.
Van Hotel Noordzee. En de komende 20 maanden nog alle sterkte en succes natuurlijk. Zometeen in de uitzending Hans Ruller over het koninklijk bezoek volgende week in zijn vernieuwde Spinoza-huis.
On the turn of a friendly color.
En dat was nog maar deel 1 van The Turn of a Friendly Card van Alan Parsons Project. Deel 2 houdt u even te goed. Mogen wij wel weer terug naar Jan in de studio?
Dankjewel, Aaron. Wij hebben in de studio...
Ja, ik ben Hanne van Ruler. Ik ben de voorzitter van het Spinoza Huis in Rijnsburg. Voorzitter van de vereniging het Spinoza Huis. Het Spinoza Huis is een museum, maar we hebben ook een vereniging.
Ja, niet onbelangrijk, de vereniging. Die bestaat al wat jaartjes.
Die bestaat nou ja, sinds 1897, om precies te zijn. Toen is die in Amsterdam opgericht. Maar eigenlijk wel naar aanleiding van het vinden van het Spinoza-huis.
Van het Spinoza-huis in Rijnsburg?
In Rijnsburg. Dus iemand heeft daar op een gegeven moment het huis teruggevonden waar Spinoza gewoond moet hebben. Omdat nog bekend was vanuit de 17e eeuw dat het gedicht wat op de muur stond van Dirk-Jan Koster... Dat is,
in Amsterdam?
Ja, nee, in Rijnsburg staat een stukje van het gedicht op de muur. En dat stond er al voordat Spinoza daar woonde. Maar het slaat eigenlijk ook heel erg op de filosofie van Spinoza. Ach, waren alle mensen wijs en wilden daarbij wel. De aarde waar een paradijs, nu is ze meest een hel. Dat is eigenlijk een negatieve, een beetje pessimistisch slotakkoord van een heel mooi gedicht. Dat veel optimistischer is. Maar ja, dat past er ook wel bij Spinoza. Je moet er wat voor doen om het met z'n allen eigenlijk goed te hebben.
Maar Spinoza heeft het niet makkelijk gehad in die periode.
Spinoza zelf die kwam eigenlijk naar Rijnsburg omdat hij, nou, je zou kunnen zeggen, min of meer gevlucht was uit Amsterdam.
Hij is gevlucht uit Amsterdam, ja. Ja. Dat is in ieder geval wat ik er dan ook een beetje van weet. En hij is, denk ik, in Rijnsburg ook terechtgekomen omdat je in Rijnsburg de collegiant had.
Klopt, dat klopt. Dat
het heette ook een vrijgebied.
Ja, nou ja, het is eigenlijk ook gewoon een generaties van vluchtelingen al geweest, die familie van Spinoza. Zijn opa die is uit Portugal gevlucht. Eerder al waren ze naar Portugal vanuit Spanje gegaan. Omdat in Spanje voor Joden dat op dat moment geen plek meer was in de 15e eeuw. En aan het eind van de 15e eeuw begon dat en de hele 16e eeuw. Dus heel veel families, Joodse families die zich niet wilden bekeren tot het Rooms-Katholicisme, die zijn eigenlijk naar Portugal gegaan. Maar ik geloof dat het 1580 was, is Portugal ook ingenomen door Spanje. En ja, werd het daar ook de keuze van of aanpassen of wegwezen. Toen zijn heel veel Joodse families van daaruit weer naar Londen gegaan en naar Nantes. En de familie van Spinoza die ging eerst naar Rotterdam. Eerst naar Nantes en daarna naar Rotterdam. En toen is Spinoza's vader naar Amsterdam verhuisd. En daar hebben ze eigenlijk onderdeel gemaakt van de bloeiende Joodse gemeenschap die steeds groter werd in Amsterdam. Ja. Omdat daar ook een grote vrijheid voor... Men mocht wonen waar men wilde. En dat werd eigenlijk een hele bloeiende samenleving daar.
Ja, en toen uiteindelijk moest hij daar ook weer weg, omdat hij...
Spinoza zelf moest zijn eigen geloofsgemeenschap ontvluchten. Dat wil zeggen, hij werd er uitgezet. Dus hij werd er toen hij nog maar 23
jaar oud...
Uit de Joodse gemeenschap gezet, uit de Portugese synagoge. We hebben nu een hele grote Portugese synagoge in Amsterdam, Die is later gebouwd, aan het eind van Spinoza's leven. Maar tijdens Spinoza's leven was de synagoge eigenlijk vrijwel naast zijn ouderlijk huis. En daar is die uitgezet op 23-jarige leeftijd. We weten niet helemaal precies waarom.
Nee. Omdat wij ook straks tegen het einde van ons programma aanlopen. Waarom is er nu een opening? Ik heb gezien dat het pand is wat uitgebreid. Hè? Er zit een extra pandje bijgebouwd eigenlijk. Een entreepand is erbij gebouwd. Van glas helemaal. Dat is mooi opgemaakt op dit moment. En de een vindt het mooi, de ander vindt het lelijk architectonisch gezien.
Oh.
Maar goed, dat is verschil. Maar dat zal je altijd verschil houden. Maar ik dacht eigenlijk dat het al klaar was.
Het was nog lang niet klaar. Want het is inderdaad zo dat een groot plan was de herstructurering van de tuin. Dus de herinrichting van de binnentuin die achter het huis is. En de nieuwbouw. En de nieuwbouw die is inderdaad al 2 jaar geleden afgekomen. Dus ook een ontvangstruimte, zeg maar. Ook een ruimte waarin je lezingen voor kleine gezelschappen kunt organiseren. Dat is allemaal belangrijk om ruimte vrij te maken in het museum zelf. In het huis zelf.
Ja.
En dat huis dat is nu volledig opnieuw ingericht als museum. Waar het voorheen eigenlijk gewoon de woning van Spinoza was, is er nu echt een tentoonstelling over Spinoza en zijn werk.
Maar daar heeft ook iemand ingewoond. Het is eigenlijk, ik weet niet precies wanneer de mevrouw eruit gegaan is, maar daar heeft een mevrouw gewoond. En,
dat klopt. In het begin van deze eeuw woonden er nog mensen.
Ja, zeker. Woonden er. Denk in 1960 nog?
Nee. Aan het begin van de 21ste eeuw was het nog bewoond.
Kijk, precies, dan praat je over 2000.
Ja. Er staat ook nog ergens op de, ik geloof dat de mevrouw Van Dam heette.
Zou zomaar kunnen.
Die begin deze eeuw pas is overleden. En,
daarna kwam het pand pas vrij.
Daarna kwam het pand pas vrij, inderdaad. En eerst is het een beetje. Zijn de oude dingen van de woning, van degene die er nog woonde, eruit gesloopt. Maar dan heb je nog niet een nieuw museum.
Nee.
En het idee van het museum was ook om het aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Ook voornamelijk voor een groter Nederlands publiek.
Ja, maar er komt nou heel veel internationaal publiek op af.
Dat is zeker waar, ja. Ja, we hebben niet veel bezoekers nog. Tot nog toe hadden we zo'n 3.500 bezoekers. Dus dat is toch wel 10 gemiddeld per dag. Maar die komen overal en nergens vandaan. Dus de helft daarvan die komt uit verre buitenlanden soms. Om Spinoza, om contact te leggen met het plekje waar soms zelfs voor een tussenlanding op Schiphol, heb ik me laten zeggen, komen mensen nog even over naar Rijnsburg.
Om het
Spinoza-huis te bezoeken. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat heel veel Nederlanders het Spinoza-huis kennen.
Maar je wil natuurlijk ook vooral de filosofie van Spinoza uitdragen.
Dat klopt.
Denk ik ook meer als museum.
Dat klopt.
En omdat het een hele belangrijke filosofie is. Hij is begonnen met het schrijven van de Ethica.
Ja.
Wat overigens voor de meeste mensen niet te lezen boek is.
Dat is een niet te lezen boek.
omdat het in het Latijn geschreven is.
Het is in het Latijn geschreven ten eerste. Er zijn mooie vertalingen van in het Nederlands, dat wel. Maar wij zeggen ook tegen onze eigen studenten bijvoorbeeld, die dan op de universiteit studeren, van doe dat maar in een werkgroep, want dat gaat je in je eentje niet lukken.
Ja.
Dus dat is moeilijk. En nu, dat moet dus ook vertaald worden in zo'n museum tentoonstelling.
Ja. En dan kruipt 8 april komt de koning op bezoek. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik hier nu zit, ja.
Nou, de opening had sowieso een reden geweest om u uit te nodigen.
Ja.
Ik bedoel, dat doen we wel meer, dat musea's openingen. En onze musea's is een stuk cultuur wat van belang is. Ja. En Spinoza-cultuur is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
Ja.
De ethica is heel belangrijk. Het is een filosofie waar we eigenlijk op draaien, wat we zouden willen draaien.
Ja. Nee, Zijne Majesteit, daar zijn wij gewoon trots op. We hebben het nu natuurlijk wel lang geleden al ingezet door te vragen van, zou u geïnteresseerd zijn om de opening te verrichten? En daar hebben we eigenlijk heel snel een positief antwoord op gekregen. Maar dan moet dat allemaal worden ingepland.
Ja, precies.
Worden voorbereid.
Dus en wanneer gaan we dan open voor het publiek?
En dan meteen 's middags, dus komende woensdagmiddag om 1 uur... wordt het museum officieel heropend. Ook met het onthullen van een gedenkzuil in de tuin. Dan is er ook een rondgang met het beperkte groepje waar we dan mee naar binnen kunnen. Maar vanaf 3 uur komen er weer nieuwe gasten en meer gasten. Maar het museum is dan direct open.
Ja, maar in principe als je er echt een bezoek wil brengen, dan zeg je dan eigenlijk het is donderdag, vrijdag.
Donderdag en vrijdag.
Zijn er nog dagen dat we dicht zijn?
We zijn nu elke middag geopend door de week. En ja, de openingstijden van het museum, die willen we eigenlijk nog uitbreiden. Maar we hebben eigenlijk heel veel vrijwilligers. En die vrijwilligers, dat zijn Rijnsburgers vaak. Maar het zijn ook mensen van heinde en ver. Mensen uit Den Haag of uit Arnhem. En die zorgde eigenlijk voor dat het museum open blijft. En dat er ook...
Het kan niet zonder mensen die daar rondlopen. Deze poster, zal ik maar zeggen. Ja. Kan het niet zonder. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel belangstelling. En dat er heel veel mensen op af mogen komen. Vanaf 8 april is
Vanaf
het...
Vanaf 8 april is het helemaal heropend.
Helemaal heropend. Ik kijk eventjes op de website voor... kijk dan Spinoza, Valk, Rijnsburg op de website. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Wij zijn aan het eind van ons eerste uur gekomen. En wij gaan dadelijk naar het tweede uur. We gaan even nieuws en reclame daar. In een tweede uur komen wij weer bij u terug. Dus hartelijk dank voor het luisteren in het eerste uur. In het tweede uur hebben we ook weer mooie onderwerpen om te gaan. En meneer van Spinoza, we willen toch wel een wat uitgebreider gesprek over dat Spinoza. Dus misschien moeten we elkaar nog eens een keer...
Komen we nog een keer op terug.
Keertje op terugkomen. En wat in meer tijd.
Dank
u wel.
Katwijk van Stichting Help ons Helpen heeft een dagelijks wisselend en verrassend aanbod van leuke artikelen, lage prijzen en heel veel keus. Met de opbrengsten ondersteunen wij verschillende buitenlandse projecten, maar ook projecten in Katwijk. Kom gezellig snuffelen in de Kringloop aan de Van Houtenstraat achter het Hoornesplein en help ons helpen.
Hengelsport, ons stekkie, de complete winkel met alles voor de hengelsportliefhebber. Ons Stekkie heeft een groot en overzichtelijk aanbod in hengels, molens en accessoires voor de hengelsport. Ook voor aas zoals maden, wormen, kasters en zeeaas bent u bij ons aan het goede adres. Kom langs en laat u onder het genot van een kopje koffie adviseren door ons enthousiaste team. Hengelsport Ons Stekkie vindt u aan de Voorstraat 50 in Katwijk tegenover Hoogvliet.
Bent u op zoek naar leuk en gezellig vrijwilligerswerk? Kringloop Katwijk is op zoek naar u. Wij kunnen altijd mensen gebruiken in onze kringloopwinkel of op onze bus als chauffeur of bijrijder. Kom even langs in de kringloopwinkel achter het Hoornesplein of kijk op kringloopkatwijk.nl en help ons helpen.
Slecht signaal op tv of wifi? Remmelswaal heeft ruime ervaring in het oplossen van uw probleem. TV-kanalen afstellen of nieuwe bekabeling voor tv of computer. Altijd snel, goed en voordelig geregeld. Remmelswaal staat inmiddels al 22 jaar voor ouderwetse service in de Duin- en Bollenstreek. Bel 06-209-59-3x3.
Of uw tuin groot of klein is, Van der Kraanhoveniers maakt er altijd wat moois van. Van het verwijderen van onkruid en boomstronken tot het compleet leeghalen van de tuin. Van der Kraanhoveniers is er ook voor straatwerk, vlonderonderhoud en het verwijderen van tegelaanslag. Van der Kraanhoveniers, voor al uw tuinonderhoud. Bel vrijblijvend 06 85 10 38 92. Van der Kraanhoveniers maakt uw tuin weer gezellig.